Zullen we nog een blik stil zijn voor het aangezicht van de Heere God en deze dienst opdragen in stil gebed. Vanmorgen zijn we bij elkaar gekomen in de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De God die de schepper is van alle dingen, de onderhouder van alles en de voleinder. Dank dat we op zijn genade en zijn vrede mogen rekenen, ook deze ochtend, in de wonderbare naam van de Heer Jezus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zullen we het volgende lied zingen van Lof voor de Heere. Groot is de Heer, 267. Neemt u plaats. Goedemorgen. Fijn om vanmorgen hier te zijn. Het is al een tijdje geleden dat ik in de ochtenddienst er was. Maar fijn dat we vanmorgen ook samen het woord mogen lezen. En samen ook hem groot mogen maken. Het gaat om de Heere God. Om zijn plan met ons leven. Het gaat om hem die zijn trouw bewijst elke dag weer. En we mogen het ook van hem verwachten. Ik weet niet hoe je hier gekomen bent vanmorgen. Maar ik bid je toe dat je je hart openzet. Om datgene wat God heel specifiek voor jou te zeggen heeft vanmorgen. Dat je dat zult opmerken, zult opbergen en tot groei laat komen in je hart en in je leven. Want God is groot. God is goed. En hij is een God die tiert van goedheid elke dag over ons leven. En zo mogen we dit samen zijn van hem verwachten. En ik wil voorgaan in gebed, willen we samen danken voor de zegeningen van de afgelopen tijd. Ook voor de familie Vogel die 55 jaar getrouwd mocht zijn. En ook dank bidden voor degene die een moeilijke weg gaan. Mag ik daarin voorgaan? Hemelse Vader, ik dank u wel dat we hier vanmorgen in alle vrijheid als uw kinderen bij elkaar mogen komen. Wat is het een groot goed. Wat we niet altijd beseffen omdat het zo'n gewoonte geworden is om op zondagochtend op te gaan en zondagavond. Maar als we beseffen dat er zoveel broeders en zusters dat niet kunnen en niet mogen. En zelfs met de dood bedreigd worden als ze het doen. Die hun geloof in het geheim moeten belijden met elkaar of helemaal op zichzelf aangewezen zijn. Dan willen we u danken voor deze genade. En niet om ons erop te beroemen. Maar u daar de eer voor te geven, voor die genade die ons schenkt. En ook vanmorgen verwachten we het van u. Zoals ook zeiden, de drie enige God, de schepper van hemel en aarde. En we zien uit naar wat u vanmorgen tot ons persoonlijk wil zeggen. Misschien door een regel uit een lied, door uw woord, door de gebeden, door wat we met elkaar beleven. En Heer, zoals ik net al zei tegen onszelf, tegen elkaar, ik hoop dat we de moed hebben om datgene wat u tot ons te zeggen hebt vanmorgen op te pakken als een woord van u en het toe te laten en zijn werk te laten doen. Of we nu hier zitten, of meeluisteren, nu of later, naar deze dienst. Wilt u zo werken met uw Heilige Geest ook vanmorgen? Want heren, we zijn niet, zoals ik zei, uit gewoonte bij elkaar gekomen, omdat we verlangend zijn om u te ontmoeten, u de eer te geven en van u te leren. En dan danken we, heren, voor de zegening ook in de afgelopen tijd. We danken u, heren, voor uw genade in de afgelopen tijd. En dat ondanks sommige diepe wegen die verschillende van ons gaan, u een God bent van trouw. En heer, zo mogen we danken samen met de familie Vogel dat ze zo lang voor elkaar gespaard zijn gebleven. En we willen hen uw zegen toebidden. Ik dank u wel, Hemelse Vader, dat we alle eer aan u mogen geven, ook in deze. We mogen danken voor de jongelui die op kamp zijn nu. Heer, dat ze samen met u en uw woord bezig mogen zijn. En zoals jonge levens ook al mogen richten op wat u, Hemelse Vader, wil zeggen en wil doen in hun leven. Zegen de leiding, maar zegen ook alle tieners die daar zijn. Heer, dan bidden we ook voor degenen die vanmorgen graag hier hadden willen zijn, maar de omstandigheden niet kunnen. En in deze zieken dragen we allen op die een moeilijke weg gaan, die het misschien niet bekend hebben gemaakt of die vergeten zijn door ons, maar u vergeet niemand. En als we voor deze mensen bidden, dan wil ik heel bijzonder bidden voor degenen die eromheen staan. Voor hun partners, voor hun kinderen, voor hun ouders. Die op hun manier lijden door het lijden wat hun dierbaren overkomt. Wil u bidden, wilt u hen bemoedigen en versterken. En genade geven. Heer, zo mogen we biddend om elkaar heen staan. En wetende dat we juist één gemeente zijn die aan elkaar gegeven zijn als een hand en een voet. En mogen elkaar soms praktisch helpen. Mogen voor elkaar bidden. Mogen voor elkaar zijn. Dank Heer dat gemeente zijn is. In afhankelijkheid van u, elkaar dienen vanuit de dienst aan u. Heer, we leggen de wereld om ons heen voor u neer. We bidden voor vrede. En als ik dat zeg, dan besef ik dat er alleen maar vrede kan komen als u komt, Heer Jezus, de vredevorst. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor de komst van de vredevorst in Jeruzalem, de Heer Jezus Christus. Maar wilt u tot dat moment, ook in moeilijke situaties, uw genade tonen, opdat velen nog zullen komen tot erkentenis van de waarheid, dat Jezus is de Zoon van God, die gekomen is, geleden heeft, gestorven is en opgestaan en spoedig weerkomt. Ik bid het ook voor uw volk Israël, Heer, dat ze tot erkentenis van die waarheid mogen komen, ook in deze tijd. Wat is het een groot goed dat we u kennen en dat we alles met u kunnen bespreken en voor u neerleggen. Daal met uw vrede in ons hart, hier in de zaal of thuis of waar we ook zijn vanmorgen. En verheerlijk uw naam in ons midden, want u bent het waard om geprezen te worden. Amen. We gaan een ander lied zingen dan op de liturgie staat. We gaan 770 zingen met elkaar. 770, dat is een lied van Sela. En een van de mooiste liederen vind ik die er geschreven is de laatste tijd. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u, wat een kostbaar geheim. En uw naam is ik ben en ik zal er zijn. We zingen dit lied niet omdat ik het een mooi lied vind. Maar ik zit even te kijken, waar is de familie Vogel? Daar, ja. Gefeliciteerd met jullie trouwdag. Jan was het vergeten, maar hij vroeg of ik het wilde doen, dus bij deze. 55 jaar, wat een gezegende tijd en een genadige tijd. En onze wens is en verlangen is dat jullie nog steeds meer dichter naar elkaar toe mogen groeien, maar steeds dichter bij de Heer mogen blijven. En de God die zegt, ik ben die ik ben. En er staat erbij, de toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. God gaat mee. En met die aanwezigheid bid ik jullie namens de raad, namens de gemeente, jullie beiden toe. We gaan het lied met en voor jullie zingen. 770. de zegen van de Allerhoogste en de Eeuwige God toegebeden op jullie weg. Het is genade dat je die God mag kennen. Het is genade dat je met die God mag wandelen. En dat is ook het volgende lied wat we met elkaar willen zingen, 688. Genade zo groot. In de avonddiensten ben ik met jullie op weg gegaan in de tabernakel. En dat zal ik ook wel in de komende jaren nog wel tijd voor nemen, zo de Heer wil. Maar in de ochtenddienst was ik met u bezig met het leven van David. En ik zag dat ik nog één thema nog niet behandeld had. En dat wil ik dan vanmorgen tot slot, wat David betreft tot slot, met u behandelen. En dat vindt u in 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Laatste hoofdstuk van het tweede boek van Samuel. Het thema is volhouden tot het einde. David is een oudere man geworden. Hij heeft al een tijdje koning. En dan gebeurt er iets in zijn leven wat hij zelf toelaat. Vanuit de hebzucht, vanuit de hoogmoed van zijn hart. Vers 1. De toren van de Heere ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij zette David tegen hen op door te zeggen, ga Israël en Juda tellen. Toen zei de koning tegen Joab, de legerbevelhebber die bij hem was, trek toch rond door alle stammen van Israël, van Dan tot Beersheba, en tel het volk, zodat ik het aantal mannen van het volk weet. Toen zei Joab tegen de koning, mogen de Heer uw God eraan dit volk 100 maal meer toevoegen dan er zijn, terwijl de ogen van mijn Heer de koning het zien. Maar waarom verlangt mijn Heer de koning dit? Het woord van de koning was echter te sterk voor Joab en de bevelhebbers van het leger. Dus ging Joab bij de koning weg met de bevelhebbers van het leger om het volk Israël te tellen. Ze staken de Jordaan over, sloegen kamp op bij Aroer aan de rechterzijde van de stad, die midden in het dal van Gad ligt, en gingen vandaar naar Jaezer. Ze kwamen in Gilead, in het laagland Hotsi. Ook kwamen zij bij Dan-Jaan en de streek rond Sidon. En ze kwamen tot de vesting Tyrus en bij alle steden van de Hefieten en de Canaanieten. En ze kwamen uit in het zuiden van Juda in Beersheba. Zo trokken zij door heel het land. En na verloop van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij in Jeruzalem. Joab gaf de koning het aantal van het getelde volk. Er waren in Israël 800.000 strijdbare mannen die het zwaard konden hanteren. En de mannen van Juda waren 500.000 man sterk. Het hart van David bonste in hem, nadat hij het volk geteld had. En David zei tegen de Heer: ik heb zwaar gezondigd in wat ik gedaan heb. Maar nu, Heer, neem de ongerechtigheid van uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. Toen David 's morgens opstond, kwam het woord van de Heer tot de profeet Gad, de ziener van David. Ga op weg en spreek tot David, zo zegt de Heer: 3 dingen leg ik u voor. Kies er voor u 1 uit, dan zal ik dat bij u doen. Zo kwam Gad bij David. Hij maakte hem dit bekend en zei tegen hem: zal er 7 jaar hongersnood over u komen in uw land? Of wilt u 3 maanden vluchten voor uw vijanden, terwijl die u achtervolgen? Of zal er 3 dagen pest in uw land zijn? Wel nu, overweeg dit en zie wat voor antwoord ik hem die mij gezonden heeft moet brengen. En David zei tegen Gad: het benauwt mij zeer. Laten wij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Toen gaf de Heer een uitbraak van pest in Israël, vanaf de morgen tot de vastgestelde tijd. En er stierf van het volk van Dan tot Beersheba 70.000 mannen. Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om een verderf aan te richten, kreeg de Heer berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: het is genoeg, trek uw hand nu terug. Nu was de engel van de Heer op dat moment bij de dorsvloer van Arona, de Jebusiet. David zei tegen de Heer, toen hij de engel zag die het volk met plaag trof, zei hij: ik heb gezondigd en ik heb mij misdragen, maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Laat uw hand toch tegen mij en mijn familie zijn. Op die dag kwam Gad bij David en zei tegen hem: ga de heuvel op en richt op de dorsvloer van Arauna de Jebusiet een altaar op voor de Heer. En David ging naar boven, overeenkomstig het woord van Gad zoals de Heer geboden had. Arauna keek omlaag en zag de koning en zijn dienaar naar zich toe komen. Daarop gaf Arauna de dorsvloer af en boog zich voor de koning neer met zijn gezicht ter aarde. En Arauna zei: waarom komt mijn heer de koning naar zijn dienaar toe? En David zei: om deze dorsvloer van u te kopen, om voor de Heer een altaar te bouwen, zodat de plaag over het volk tot stilstand gebracht wordt. Toen zei Arauna tegen David: laat mijn heer de koning nemen en offeren wat goed is in zijn ogen. Zie daar de runderen voor het brandoffer en de dorssleden en de werktuigen voor de runderen voor het brandhout. Dit alles, o koning, geeft Arauna aan de koning. Verder zei Arauna tegen de koning: mogen de Heer uw God u goedgezind zijn. Maar de koning zei tegen Arauna: nee, ik wil het beslist voor de volle prijs van u kopen, want ik wil de Heer mijn God geen brandoffers brengen die niets kosten. Zo kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 sekels zilver. Vervolgens bouwde David daarvoor de Heer een altaar en bracht brandoffers en dankoffers. Zo liet de Heer zich verbidden ten gunste van het land en de plaag over Israël werd tot stilstand gebracht. Tot zover deze geschiedenis van David. We willen nog 1 lied met elkaar zingen over de trouw van God en voordat we dit woord gaan overdenken. En onder het voorspel van het lied krijgt u gelegenheid om uw gave te geven voor het werk van de gemeente. En de tweede voor het bouwfonds, wat ook natuurlijk werk in de gemeente is. En we willen met elkaar zingen Johannes de Heer 556. Nooit zag ik een vriend zo trouw als Jezus. Als je iets gaat doen, als je ergens aan begint, is het vaak moeilijk om het helemaal vol te houden. Gisteren zijn we een eindwezen fietsen, mijn vrouw en ik. En de laatste 10 kilometer viel wel een beetje zwaar. Maar ja, je wilt toch naar huis toe, dus je zet maar door en dan ben je dankbaar voor fietsondersteuning. Als je een marathon loopt, in het begin gaat het nog wel, dan heb je ook nog zo'n haas bij je. Niet dat ik het ooit gelopen heb, een marathon, maar ik kan me zo voorstellen, dan trek je je op. Maar op een gegeven moment loop je alleen en dan moet je ook nog tot en met die 42e kilometer doorgaan. Het laatste stuk is vaak het zwaarst. Kijk maar naar het Nederlands voetbalelftal, de laatste 5 minuten ging het meestal altijd fout. Dan waren ze niet meer bij de les en dan ging het fout. Tegenwoordig schijnt het wat beter te gaan. Een berg oplopen, in het begin, dan heb je de rugzak op en je bent vrolijk en je loopt de berg op en het... Hoe dichter je bij de top komt, hoe zwaarder het wordt. En dan gaan de kilometers, dan gaan de meters tellen en voelbaar worden in je benen. En dan komt het erop aan om het vol te houden. Om door te gaan. Om niet te laten afweten. Soms geven we op. Je ziet wel eens bij een wedstrijd, dan geven de mensen het maar op. Of bij bergbeklimmen, dan laten ze dat laatste stuk maar zitten en dan gaan ze maar vast naar beneden. Volhouden. Tot het einde. En dat is wat we hier leren uit de les van David. Vol te houden tot het einde. Want het is niet zo dat als we tot geloof gekomen zijn en een tijdje op de weg zijn met de Heer, dat het dan makkelijker wordt. Alsof de duivel denkt van, nou, die kan ik niks meer mee doen. Laat maar zitten. Alsof de duivel aan het eind van ons leven wat rustiger aandoet met ons. Ik denk integendeel. Integendeel. En het leven is één grote les van begin tot einde. Een les ter voorbereiding op de eeuwigheid, waarin we afgeschuurd worden en afgebeiteld worden totdat het zichtbaar is wat de Heer wil zien. Maar ik denk ook dat ons leven één groot voorbeeld is voor de generaties na ons. En daarom hou vol tot het einde. In Hebreeën 13 staat, denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Volg hun geloof na. En ik ben dankbaar met zoveel voorbeelden van trouw in ons leven. En ik wil het geloof van die broeders en zusters navolgen. Ik denk aan mijn ouders, denk aan de voorgangers die ik mocht hebben in onze gemeente. Ik wil hun navolgen. Volg hun geloof na. Is uw geloof de moeite waard om na te volgen? Ben je trouw gebleven aan wat je beloofd hebt toen je zei, Heere, u bent de Heer over mijn leven. Toen je het belijdenis daarvan deed in het watergraf. Ben je trouw gebleven? Is het moeite waard om jouw geloof na te volgen? Dat hij dwars door de stormen heen je vasthoudt? Ik merk bij verschillende oudere mensen in het land dat hoe ouder ze worden, ze komen op een soort hellend vlak. Ze schuiven op van mening. En dat bedoelt niet meer dat ze milder zijn geworden. Dat vind ik juist een geweldige eigenschap van oudere mensen. Dat ze milder zijn geworden. Maar dat ze het zelf niet meer zo nauw nemen. Dat bedoel ik. Zoals een oudere broeder een keer tegen mij zei, ach, vroeger toen ik zo jong was, toen deed ik dit ook allemaal nog, maar nu ik wat ouder geworden ben, laat maar. Volharden, volhouden tot het einde is niet zo vanzelfsprekend. En we zien dat in het leven van David. Want had David een geweldige roeping ontvangen om koning te worden, maar een geweldige bewaring van de Heer had hij elke keer ervaren. En hoe had de Heer niet gezegend met al zijn falen en met terugkomen? God was en bleef trouw. God hield hem vast en plaatste hem 40 jaar op de troon van Israël. En hier in dit gedeelte, een van de laatste hoofdstukken in het leven van David. U vindt dezelfde geschiedenis in 1 Kronieken 21. En het is goed om die ook voor uzelf te lezen. Zien we dat David niet volhoudt tot het einde. In 1 Kronieken 21 lezen we dat het Satan is die de toestemming krijgt van God om David te testen. Om te kijken hoe zijn hart is. Het lijkt als we 2 Samuel 24 lezen alsof het God is die het doet. Maar er staat duidelijk in Jacobus dat God niet kan verzoeken. En dat God niemand verzoekt. Maar hij laat de duivel toe om het hart van David te doorzoeken. En te kijken wat erin leeft. Hetzelfde eigenlijk met Job. Waarin de duivel de toestemming krijgt van God. Waarin God het toelaat. En dat is een onbegrijpelijk mysterie. Maar God laat het toe dat Job getest wordt. En dat is een verschrikkelijke harde test. Waarin uiteindelijk God de eer krijgt. En Job nog groter van God is gaan denken. God verzoekt niet. Nee, er staat in Jacobus 1 vers 14. Ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. En David, zijn hart was vol begeerte. Hoeveel heb ik bereikt? We kijken terug naar het leven. En dan denkt hij, wat heb ik eigenlijk bereikt? Hoe groot is mijn volk? En Satan springt daarop in. Hij ziet daar een begeerte bij David. En dan gaat David tellen. En we lazen het. 800.000 strijdbare mannen. En de mannen van Juda waren 500.000 man. 1,3 miljoen mannen. David wil weten hoeveel hij bereikt heeft. Dat staat ook in vers 2, hè. Ik wil het aantal mannen van het volk weten. Ik wil het weten. Ik wil ergens trots op kunnen zijn. Ergens iets bijzonders van vinden. Van, ik wil het weten. En wat bijzonder dat dan Joab nog tegen hem zegt. Doe het nou niet, koning. Doe het nou niet. Een geweldige raad van Joab. Doe het niet. Doe het niet. Mogen de Heeren nog meer geven. Maar tel niet. Had David maar naar de raad van zijn vriend geluisterd. Hoe vaak slaan wij de raad van goede vrienden in de wind? Die weten wat er in ons hart leeft omdat ze vrienden zijn. En weten wat God vindt. Luisteren we naar de raad van goede vrienden. En als dan Joab terugkomt en laat zien hoeveel de mannen dan zijn. Dan had je eigenlijk verwacht dat er in vers 10 stond. Dat in vers 10 stond. En het hart van David was blij. Zoveel heb ik. Wat staat er? Het hart van David bonst in hem. Nadat hij het volk geteld had. En hij zei tegen de Heere. Ik heb zwaar gezondigd in wat ik gedaan heb. Opeens besefte David. Dat hij toegegeven had aan begeerte. Dat hij toegegeven had iets wat niet goed was. En hij krijgt wroeging. Hij krijgt een bonzend hart. En hij gaat het belijden tegen de Heer. Ik heb verkeerd gehandeld. Dit had ik niet moeten doen. En in vers 17 staat zelfs. Ik heb gezondigd en ik heb mij misdreven. En ik verdien straf. In plaats van het volk. David neemt verantwoording. Voor zijn fouten. David neemt verantwoording. Voor de slechte keuzes. Door toe te geven aan de begeerte van zijn hart. En we lazen het. Dan kiest hij voor snelle, korte straf. Niet zoveel jaar, niet zoveel maanden, maar 3 dagen van pest als gevolg van de verderfengel. David beseft, hij heeft gezondigd. En er moet straf op volgen. Het gaat om het hart dat anderen daaronder lijden, net als hij. En er staat in vers 16, op de 3e dag kreeg de Heer berouw over het kwaad. En hij zei tegen de engel, het is genoeg, trek uw hand terug. De Heer kreeg berouw. Betekent dat de Heer er spijt van had, dat hij van, dat had ik nou net niet moeten doen. Zoals wij berouw hebben. Dat hadden we beter niet kunnen doen. Nee, het betekent zelfs niet dat God zegt van, ik had het niet mogen doen. Maar het is een nieuwe wending in wat hij al voorzien had. Het was een wending die hij al voorzien had. En in de Bijbel wordt het met menselijke uitdrukkingen weergegeven. Zo het net lijkt alsof God een mens is. Maar God is geen mens dat die berouw zou hebben, zegt zelfs Biliam, de heidense profeet. God heeft geen spijt van dingen. Maar hij zag een nieuwe wending. En gaat die nieuwe wending gebruiken die hij al voorzien had. En de plaag stopt op de dorsvloer van Arauna. En David zegt, die dorsvloer wil ik kopen. Arauna zegt nog eventjes van, je krijgt het wel. Die dorsvloer was boven op een berg, de berg Moria, kom ik soms nog even op terug. En daar waaide het en als dan gedorst werd en dan dat, al dat koren werd daar neergelegd, werd omhoog gegooid en door de wind waaide het kaf weg en draalden de korrels weer neer. Als Arauna daar bovenop staat, ziet hij de koning komen en hoort de koning zeggen, hier wilde ik een altaar bouwen. En Arauna zegt, nee maar. Maar David zegt, nee, ik wil het zelf betalen. En daar wordt een altaar voor de Heere gebouwd. Op de plek waar Abraham zijn zoon al wilde offeren, in Genesis 22. De plek waar later Salomo de tempel van de Heere zal plaatsen. Hoe kwam het nou bij David? Het kwam door hoogmoed. En hoogmoed is niemand vreemd. Dat durf ik wel te stellen. Gevaar voor elke gelovige, inclusief mij, inclusief jou. En ik merk, zeker als je langer op de weg bent, dat langzaam iets van hoogmoed opkomt. Dat je minder afhankelijk van God wil denken te zijn, kunnen zijn. Minder vertrouwen op de Heer. En misschien zelfs ontrouw worden. Ik kom wel eens gelovigen tegen die als het ware, mag ik in alle eerbied zeggen, God in hun broekzak hebben zitten. Die weten precies wat God wil. En denken van, ik en God, wij zijn een sterk team. En niemand anders hoeft mij iets te vertellen. Of gelovigen die zeggen, God zal wel blij met me zijn, want kijk eens wat ik allemaal gedaan heb en wat ik doe. En God moet dan wel blij met me zijn. Hij kan niet anders dan dat zijn glimlach over mijn leven gaat. Hoogmoed. God zal wel blij met mij moeten zijn. Of kijk eens wat voor ervaringen ik allemaal wel niet heb. Wat ik allemaal wel niet heb met God. Ik heb vast en zeker een streepje voor. Hebt u opgemerkt hoe vaak ik één woord gebruikt heb? Ik. Ik. En ik zal altijd getest worden. Door personen om je heen of de omstandigheden. Zoals iemand eens een keertje zei. Ik is een rechtopstaande letter. En het moet krom worden tot een zee van Christus. Ik moet buigen voor Christus. Geen hoogmoed. Ook niet gewilde nederigheid. Maar weten wie je bent in Christus. En daarin gaan staan. Als je gelooft in de Heere God. Als je het offer van de Heer Jezus aanvaard hebt. Dan heb je jezelf leren kennen als iemand die hulpbehoevend is. Iemand die wispelturig is in zijn gedachten. In zijn handelingen, in zijn daden. Dan ken je jezelf een beetje. Dat je die genade waar we net van zongen niet waard bent. En als je gelooft mag je ook weten dat je begenadigd bent. Dat alles wat je ontvangen hebt niet is vanwege verdiensten van jezelf, maar door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat je begenadigd bent door God. En als je gelooft, dan heb je God ook leren kennen als een God die tiert van goedheid, die sterk is, betrouwbaar is. Zoals we net ook zongen in dat lied 770. Ik ben die ik ben. Die vasthoudt tot het einde. En die genadig is in en door de Heer Jezus Christus. Geloven in hem betekent dat je steeds meer afhankelijk van hem wil zijn en wordt. Ten alle tijden. Ook als je langer op de weg bent. Hoeveel ben jij nog afhankelijk van God? En hoeveel dingen breng je in rekening bij God van, u moet mij wel beter vinden, want ik zit zondags 2 keer in de kerk. Ik geef mijn collectegeld netjes op tijd en ik... En vult u maar in. Hoeveel brengt u als eigen werk met het ik, die rechtop staat in plaats van een zee te worden, in rekening? Jacobus en Petrus zeggen alle twee dat God zich keert tegen hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Paulus zegt dan ook in de Romeinenbrief, Romeinen 11 vers 20, heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Geen hoge dunk van jezelf, dat betekent niet zo van dat je denkt van ik ellendig mens, het is niks, het wordt niks. Nee, dat je niet op jezelf kijkt, maar dat je op God kijkt. Vrees. Heb eerbied voor God. En nederigheid wil dan zeggen, God op de eerste plaats stellen. Wat je hebt, wat je bent, is allemaal genade. En ik wil vanmorgen nog een keer tegen jullie zeggen, wie staat op de eerste plaats in jouw leven? Ik of Christus? Wie staat op de eerste plaats? Ik of God? Want geloof wordt altijd getest. Zoals ik al zei, door mensen, door omstandigheden, soms dingen vanuit het hart, zoals hier bij David. En God staat er toe. God staat er toe. In deze geschiedenis merken we dat heel duidelijk. Ze leggen naast 1 Kronieken 21. God staat er toe. Want God heeft maar één doel. Dat we dichter bij hem komen. Dat we hem nog hoger in ons leven plaatsen dan hij al is. Dat we nog meer vertrouwen op hem. En we nog meer leren wat genade is. Ik zei één doel, maar het is allemaal één geheel. Meer van God. Meer hem zien. En als we falen, dan mogen we belijden, zoals David het ook deed. En als we slagen, mogen we God danken. En mogen we hem eren. David zegt zelf al in vers 14, zijn barmhartigheid is groot. En als vanmorgen God dit tegen je zegt, vanuit deze geschiedenis, en je voelt je falen, belijd het dan. En tegelijkertijd mag je weten, dat God deze les wil leren, opdat hij nog groter wordt in jouw leven. En er is een plek om God te danken. En er is een plek om God, als je gefaald hebt, te belijden. Daar staat altaar op die dorsvloer. David doet dat. Op dat altaar, op die dorsvloer, brengt hij een brandoffer. Brengt hij offers voor de Heere. Op die dorsvloer. Daar, op die berg, waar Abraham zijn zoon wilde offeren. Daar waar later de offers gebracht worden door de priesters in de tempel. Daar waar het brandoffer gebracht werd voor de schuld van mensen en de dankoffers gebracht werden tot eer van de Heere. Dat is een plek waar we kunnen belijden en een plek waar we kunnen danken. En dat is het offer, plaats, Golgotha, het kruis van de Heer Jezus Christus. In Leviticus 1 vers 11 staat dat het offer gebracht moest worden ten noorden van het altaar. En ten noorden van het altaar van de dorsvloer van Arauna ligt de heuvel Golgotha, waar de Heer Jezus het offer heeft gebracht. En bij dat kruis mogen we belijden wat we verkeerd gedaan hebben. Dat we het misschien zelfs niet volgehouden hebben tot het einde. En mogen hem danken voor genade elke dag weer. Daar op dat kruis gaf de Heer Jezus, de Heere God, zijn Zoon Jezus, in onze plaats. Zoals het lam gegeven werd in plaats van Isaac. En daar op het kruis ziet God ons in Christus genadig aan. Ben je al bij het kruis geweest? Misschien kom je heel vaak in de gemeente. Ben je al bij de Heer Jezus geweest? Weet je dat hij voor jouw zonden gestorven is? Dat hij is opgestaan en dat je leeft en spoedig weerkomt? Woorden die niet vreemd klinken vanaf deze plaats in deze gemeente. God dank. Heb je zelf al die keuze gemaakt? Wat deed David? Hij moest zelf betalen. Hij moest zelf dat toe-eigenen, die plaats. Eigendom maken. En toen kon hij God eren bij het altaar. Heb jij de Heer Jezus al toegeëigend? Heb je al gezegd, ik dank u dat u dat deed in mijn plaats. Ik dank u dat u voor mij leed en stierf en al mijn zonden op het kruis bracht. En ik dank u dat ik mag leven nu met u. De persoonlijke toe-eigening. Persoonlijke keuze. De prijs is hoog. Ja, de prijs betekent je ego, je ik, inleven en de zee laten worden van Christus. Maar de plaag stopt dan. Het verderf stopt in je leven. Ben je al bij de dorsvloer van Arauna geweest, mag ik het zo zeggen? Ben je al bij het kruis van de Heer Jezus geweest? Arauna betekent, ik zal juichen van vreugde. Voor degenen die er geweest zijn bij dat kruis. mogen juichen van vreugde. Bij het kruis van de Heer Jezus zien we de grote genade van God. En hebben we moed om vol te houden en door te gaan. Bij het kruis van de Heer Jezus zien we de kans om datgene wat verkeerd is, ons falen uit te leven elke dag weer. En ons te verheugen in de Heer. David. God begon in zijn leven voordat hij zichtbaar was voor Samuel. God plaatste op een hele bijzondere plek. En hij was erbij in heel zijn leven. En God blijft testen tot het laatst toe. Opdat zijn kind David nog groter van God, van zijn Heer, zou denken. En God is begonnen in jouw leven en in mijn leven. En hij heeft ons verlost in de Heer Jezus Christus. En hij is erbij in ons leven, hoe de weg ook gaat. En hij zal het afmaken. Ook het laatste stuk. En daarom, broeders en zusters, hou vol. Hou vol tot het einde. Met hem. Hou vast. Hou vast tot het einde aan hem. Hij gaat mee. Zijn naam zij geprezen voor zijn oneindige trouw en liefde en geduld met ons allen. Amen. Zullen we daar samen voor danken? Daar wil ik in voorgaan. Vader, ik dank u voor uw grote liefde getoond in de Heer Jezus voor ons. Dat hij aan het kruis zijn leven aflegde om ons te kunnen kopen, te betalen. De straf die wij verdiend hadden te dragen en te volbrengen. En ik dank u dat we toen mochten gaan wandelen met u. En Heere, ik wil u bidden dat onze wandel zal zijn tot eer van uw naam. Of we nu korter of langer op de weg zijn. En we vol zullen houden. En Heer, dat geloof van ons zal getest worden zoals het bij David ook gebeurde. En we merken het in ons persoonlijk leven ook. En zoveel levens van mensen, van uw kinderen. Het geloof wordt altijd getest. Waar vertrouwen we op? Op onszelf, op de omstandigheden, op de kerk, op onze status. Of vertrouwen we op God? Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u, zegt de psalmist van Psalm 56. En zo willen we ook vanmorgen uitspreken. Dat we willen volhouden in uw kracht. Door afhankelijk te zijn van u. Willen we uitspreken dat we los van omstandigheden op u willen blijven vertrouwen. Ook al zien we het antwoord niet. Ook al zien we niet hoe het moet gaan. Want we hebben ervaring uit het verleden. Dat u een betrouwbare God bent en niet losgelaten hebt. En ze ook niet los zult laten. En soms moeten we de moeilijke les leren van hoogmoed of begeerte in ons hart en leven. Maar dat doet u, Heer, opdat we niet afgeslagen worden, maar opdat we dichter naar u toe zullen gaan. Zoals David ook besefte, dat hij zonder u niets is en dat hij genade nodig had. Dank dat er genoeg genade bij u is. Dank dat uw genade genoeg is. En dank dat we daarvanuit mogen leven, elke dag weer. En mogen we zo volhouden. In een tijd waar juist het helemaal niet gewoon is om vol te houden. Het is allemaal kortstondige dingen, kortstondige baantjes, kortstondige zendelingen, kortstondige projecten. Maar Heer, we mogen volhouden met u in dit leven. En dank dat u zegt, ik ben de ik ben. En ik ga mee. En ik laat je nooit los. Dank u wel voor die zekerheid. En zo mogen we tegen elkaar zeggen, hou vol in Christus met God. Amen. Ik heb een lied opgegeven wat misschien niet zo bekend is, maar ik heb geen reactie gehad van de muzikanten, hoorde ik net. Dus we gaan het lied zingen. Dat is lied 798 uit Opwekking. Wij zijn het volk van God, we zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Hou vol, hij laat niet los. wil ons stellen om de zegen van de Heer. En de zegen zijn de beloften van God, waarin we vol kunnen houden. En ik stel voor dat we dat staande met elkaar doen. En samen ons hart openstellen voor Hem. Vader, dank u wel dat u ons vanmorgen aanspoort om vol te houden. Ons oog gericht te houden op het einddoel. En onderweg vast te houden aan u. En ik dank u voor uw belofte dat u ons vasthoudt. En in het geloof leg onze hand op uw belofte in uw woord geschreven waarin u zegt. De Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. In hem kunnen we volhouden totdat we thuiskomen. Maranatha. Amen. U mag plaatsnemen, want de voorzitter wil nog wat zeggen.
Ja, ik wil nog graag iets zeggen. Ik zal het niet zo lang maken als vorige week. Dus u kunt allemaal blijven zitten. Toen wij een jaar geleden, toen onze voorganger, onze oud-voorganger inmiddels, dominee Niemeyer, afscheid nam, met emeritaat ging, toen hadden we nog geen andere voorganger. Ondanks dat we al een jaar lang ervoor aan het bidden waren en zoeken waren. Toen zeiden we als broeders tegen elkaar, met hulp van God, met hulp van de gemeente, proberen we de taken die onze voorganger had gedaan tot die tijd met elkaar op te vangen. Bijbelklassen, de Bijbelstudie en alle andere taken die erbij komen, ook de pastorale gesprekken, de bezoeken, die proberen we op te vangen. Samen met de diakonessen, samen met u, proberen wij met Gods hulp de gemeente te blijven leiden. En voor een aantal dingen ging dat ook wel. Ik moet zeggen, met de hulp van de Heer, niet uit eigen kracht. Voor een aantal dingen ging dat goed. Maar na een paar maanden kwamen wij erachter dat hele belangrijke taak, dat we daar niet meer aan toekwamen. De pastorale gesprekken, de bezoeken, het opbouwen van broeders en zusters die ziek waren, die het moeilijk hadden, van ouderen. Wij kwamen er niet aan toe. We hadden het te druk met onze andere taken en ook met het zoeken naar een andere voorganger. En gelukkig was er toen een broeder in Hengelo. Die woonde in Hengelo en die werkte in Goor en ook in Hengelo. En die stopte met zijn pastoraal werk. Dat is onze broeder Hans Wittmer. In Hengelo was jouw taak afgelopen, per 31 december, meen ik. En toen dachten we, dat is voor ons misschien een mogelijkheid. We hebben hem toen gevraagd van, beste broeder Hans, zou je voor ons een stuk pastoraal werk willen opnemen? En dat heb je toen gedaan. En we zijn daar ontzettend dankbaar om. Weet u wat mij zo opviel? Na een paar weken al, dat onze broeder, hij is vanaf 1 januari begonnen. En na een paar weken had hij al zoveel vertrouwen gewonnen in heel de gemeente. Ik vond het wonderbaarlijk. Je bent bij heel veel broeders en zusters geweest. Je hebt een enkele uren voor ons per week gewerkt, mogen werken. Maar in die enkele uren heb je zoveel bezoeken afgelegd en zoveel mensen mogen bemoedigen en mogen opbouwen. Heel veel zieken en met name ook de langdurig zieken, daar ben je heel vaak geweest. En ik heb steeds, en wij allen, hebben steeds weer teruggehoord. Wij zijn zo dankbaar voor het werk wat deze broeder Hans voor ons doet en dat hij ons zo opbouwt. En elke keer een bemoedigend woord en elke keer een prachtig stuk uit de Bijbel. Elke keer ook een kaartje wat je dan plastificeerde en meegaf en afgaf. En zodat mensen, als ze dan alleen achterbleven, dat ze dan op dat kaartje konden kijken en zeiden van ja, dat is de tekst die de Heer mij gegeven heeft. We zijn hier daar, de gemeente is je daar heel dankbaar voor. En ook de raad en ook wij zelf en ik ook zijn jou heel dankbaar voor al het werk wat je dit afgelopen jaar hebt mogen doen. Wat een talenten heb je. En we staan er echt van te kijken. Je bent opbouwend, maar je hebt ook veel humor. Dat hebben we ook wel mogen merken. En ook in de persoonlijke gesprekken ben je humorvol. En ook op de kansel laat je je niet onbetuigd. Geweldig wat we zo van jou hebben mogen meemaken. En ook Gepke, ja, we zijn jou ook heel dankbaar. Want jij staat altijd achter je man. Als jij niet achter hem stond, kon hij dat werk niet doen. Vaak zaterdags, zondags, als er iemand in het ziekenhuis lag, dan was Hans, die appte dan van, ik ga nog even naar het ziekenhuis toe. Ik ga nog even een uurtje, daar die en die op zaterdag en in het weekend. Nou, geweldig dat je dat hebt willen doen, maar geweldig ook dat jij, Kepke, daar altijd achter hebt gestaan. Zonder de steun, zonder die bediening die jij had, kon Hans zijn bediening niet afmaken. Daar danken we je voor. En nu zou ik graag willen vragen of je even naar voren wil komen. Ik wil allebei, want ik wil je graag nog iets meegeven. Op de eerste plaats wil ik je een Bijbeltekst meegeven. In Filippenzen, hoofdstuk 2, daar staat: ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk, aan u beiden. In elk gebed voor mij, voor u, bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij, die in u en jullie een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Tot op de dag van Jezus Christus. En vanmorgen vond ik nog een andere tekst, die vond ik ook erg mooi. Die ga ik ook lezen. Ik blijf het kort houden, maar dat vond ik echt een tekst. Ik vond die zo op jou slaan, Hans. Dat is Psalm 1. Er staat: welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. En die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. Dat hebben we gemerkt, ook in jouw prediking, ook in jouw bezoeken. En die zijn wet dag en nacht overdenkt. Ik heb ook nog iets voor jullie. Ogenblikje. Kijk, die had ik verstopt. Die heb je niet gezien, Hans, net, hè? Die had ik verstopt. Ja. Nee, maar deze is ook niet voor jou, maar deze is voor Gepke. Hartelijk dank voor jouw bediening. Fijn dat je altijd achter Hans hebt gestaan. En ik bid je toe dat je dat ook zult blijven doen. En ik wens jou ook Gods rijke zegen toe.
Dankjewel.
Kepke. Alsjeblieft. En voor Hans heb ik ook iets. Dat is eigenlijk ook weer voor jullie samen. Dat is een dinerbon. Jij zou kunnen zeggen, dan kun je eindelijk eens lekker eten. Maar ik weet dat Gepke ook heel lekker kan koken. Maar het is ook wel eens fijn om samen in een mooie omgeving lekker te gaan eten. Alsjeblieft, Hans. En ik wens je Godzegen en hartelijk dank voor jouw werk wat je gedaan hebt. En dankjewel. Ik wil nog graag. Ja. Mag ik nog met jullie bidden? Ik ga even tussen jullie instaan, als je het goed vindt. Zo. Heere God, we willen bij u komen. Wil u danken, Heer, voor Gepke, voor Hans. Wil u danken, Heer, dat u hen hebt willen gebruiken het afgelopen jaar. Heren, we hebben gemerkt dat wij als oudsten, dat we niet toekwamen aan deze belangrijke bediening, de pastorale bezoeken. Het opbouwen van de zieken, het opbouwen van de ouderen, het bemoedigen van hen die een moeilijke weg gingen. O Heren, en we konden dat niet zelf. Maar u hebt ons geleid, Heren, en u hebt Hans geleid. En u hebt het zo gemaakt dat hij het afgelopen jaar dit belangrijke werk kon oppakken. Ik wil u daarvoor danken, Heren. Dank wel dat u hem hebt willen gebruiken. Dank wel, Heer, dat u hem gezegend hebt met al deze talenten om op een vriendelijke, een fijne manier mensen te helpen en vooruit te helpen. Ik wil u daarvoor loven en prijzen, Heer. Ik wil ook danken voor Gepke, Heer. Dank wel dat zij al die tijd en nog zoveel jaren daarvoor, al die tijd achter Hans staat en dat ze hem ook bemoedigt, Heer. En dat ze hem de tijd geeft en de mogelijkheid geeft om ook op moeilijke uren het werk te doen wat u hem opdraagt. Dank u voor Gepke, Heer. Dank wel dat zij dit ook als haar bediening ziet. Heer, we willen bidden voor hen beiden. Wilt u hen vasthouden, Heer, op de weg naar Sion. En wilt u hen zegenen, Heer, en wilt u ook hen blijven gebruiken in uw arbeid en uw dienst, Heer. Dank u ook dat u dat doet. We willen u loven en prijzen, Heer. Amen. Amen. Ja, en we moeten afscheid nemen helaas, omdat we nu een nieuwe voorganger hebben die dat pastorale werk samen met de oudsten gaat oppakken. God zegen, Hans en Gebke. Dankjewel. Ja hoor.
Aan alle goede dingen komt een eind. Ik ben heel dankbaar dat we hier hebben mogen werken en dat jullie het vertrouwen gegeven hebben. Zoals ik 14 dagen terug ook zei tegen de gemeente, geef datzelfde vertrouwen ook aan de nieuwe voorganger. Voorgangers zijn voorbijgangers, maar ik ben blij dat ik hier deze maanden heb mogen zijn. En we komen elkaar altijd tegen. Als straks een bazuin klinkt, zie ik jullie weer en voor je tijd misschien ook nog wel een keer. Ja, toch? En ik wil u danken voor de openheid en voor de eerlijkheid. En dat ik even mee mocht lopen en mocht zeggen, hou vol, er is een God die je nooit loslaat. Ja? Hou vol? Hou vol. En ik heb een nieuw lied geleerd hier. En ik probeer het in gehoor te introduceren, maar het lukt me niet. Dus ik wil graag vanmorgen met jullie zingen. Tot slot staande 790. De Heere is mijn herder. Dat lied hebben jullie me aangeleerd en dat wil ik graag tot slot met jullie zingen.
Thank you.